Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom allemaal in deze live uitzending. We gaan het vandaag hebben over wonen in Amsterdam. En dan met name hoe dat mogelijk is voor kwetsbare groepen. Toch moet me even van het hart dat het heel raar is om vanaf allerlei nare berichten over Mariupol te horen. Waar mensen alles verliezen, hun huizen verliezen. Waar de boel instort. En hoe wij hier gaan praten over wonen. Dus ons hart gaat uit naar de mensen in Mariupol. Vandaag op de voorpagina van Parool stond dat de stad Amsterdam dus zich opmaakt voor opvang. Amsterdam bereidt de komst voor van grote groepen Oekraïners. Inmiddels zijn er 1000 hotelbedden in gereedheid gebracht. En inmiddels zitten er ook al honderden gevluchte mensen in hotels en bij particulieren thuis. Sportzalen worden ook in gereedheid gebracht. Het begint een beetje te lijken op de grote stroom in de winter van 2015... toen er dagelijks veel Syrische vluchtelingen kwamen. Het verschil nu is dat registratie nog nauwelijks plaatsvindt. Wat nodig is om ze later onderwijs, zorg en inkomen te kunnen geven aan deze mensen. Nu verloopt het niet volgens het COA, maar moeten de veiligheidsregio's dat gaan doen. Dat zal ongetwijfeld goed komen. Al met al zal Amsterdam weer een gul en warm onthaal mogelijk maken. Tegelijkertijd zal de stad die net aan het herstellen is van corona. En die zal toch weer een economische opdonder krijgen, zegt onze burgemeester, mevrouw Halsema. En zij hoopt dan ook van ganse harte dat deze crisis en de armoede, dat deze crisis de armoede niet zal verergeren en dat de bestaande tegenstellingen tussen Amsterdams niet zullen oplopen en niet zullen leiden tot politieke polarisatie. Nou, dat hopen wij ook van ganse harte. Vandaag in de uitzending mevrouw Jacqueline van Loon, directeur van de stichting Woon. De stichting Woon is in 2017 ontstaan door het samengaan van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de wijksteunpunten Wonen. En ook de andere gast naast mij is Dick van Alphen van de stichting Age Friendly Wonen. Een stichting die zich bezighoudt en hield met de woonsituatie van ouderen in de stad. Het onderwerp, wat ik al zei, is wonen in de stad. En dan met name gaat het over de kwetsbare groepen. Komen die nog aan huizen? En zijn de huizen duurbaar, toegankelijk? En kunnen mensen daar blijven wonen? Nou, we beginnen met een heerlijke muziek van de Animals. House of the Rising Sun.
Been a ruin of many a war.
Of the Rising Sun, gezongen door de Animals. Een rock'n'roll versie uit 1964 en inmiddels een traditioneel volkslied uit de Verenigde Staten. Aan tafel Jacqueline van Loon en Dick van Alphen. En het is inderdaad even omschakelen als je het nieuws hoort, wat we al dagen horen. En hoe we allemaal ontredderd raken ook daardoor. Huizen worden daar naar beneden gehaald, gebombardeerd. Mensen zitten zonder huizen. En wij gaan het hebben over wonen in Amsterdam. Wat ineens een waanzinnige luxe aangelegenheid lijkt. Maar goed, ook onze werkelijkheid gaat door. Jacqueline, welkom. Jacqueline van Loon is sinds 5 jaar, nee, die is niet helemaal waar, de stichting waar zij directeur van is, die bestaat 5 jaar. Want Jacqueline bestaat al veel langer. Dit is een stichting die is samengesteld uit 2 stichtingen en daarvoor uit heel veel andere stichtingen. Daar zit eigenlijk een hele geschiedenis van Amsterdams wonen en denken over wonen en politiek achter. Jacqueline, wat is de stichting Woon precies? En die bestaat deze maand 5 jaar.
Ja, dankjewel Olga. Ja, dit klopt. 31 maart vieren we ons eerste lustrum als stichting Woon. We bestaan al 5 jaar. Maar stichting Woon is voortgekomen, zoals je al zegt, uit het Amsterdam Steunpunt Wonen en de wijk Steunpunt Wonen. En die bestaan al meer dan 35 jaar allemaal tezamen. En het is misschien wel leuk om even heel kort te zeggen van hoe is dat nou ontstaan? Ja. Het is eigenlijk voortgekomen uit allerlei actiegroepen van bewoners die zich druk maakten over hun woonsituatie.
En dat waren er heel wat, hè?
En dat waren
jaren 60, 70, 80.
Ja, het is meer jaren 80 en 90. Ja, ja. He, van woonwagenbewoners tot mensen voor behoud van de sociale woningvoorraad, van migrantengroepen die woningruimte zochten, jongeren. Nou, een stuk of 7 organisaties. En die zaten allemaal te lobbyen bij de gemeente. En de gemeente zei toen, want men kreeg toen in die tijd bij de gemeente ook wel meer waardering voor inspraak. We wilden het ook een beetje reguleren. Dus die zei van, nou ja, in plaats van onderhandelen met al die aparte groepen, als jullie nou 1 stichting vormen en je krijgt er wat budget bij, dan kan je het wat professioneler aanpakken. En nou, zo is geschied. Daar is toen het ASW, sommigen kennen dat uitgeboren. En daarvanuit kwamen toen weer de huurteams voort. Die gingen kijken of mensen niet te veel betaalden. Want het puntenstelsel, zoals dat toen vele mensen het onder die naam kennen, werd ingevoerd. Die hebben toen echt voor miljoenen misschien wel mensen, zeg maar, aan huurverlaging als bij elkaar opgeteld dan geregeld. Nou, en dat is weer doorontwikkeld in de wijksteunpunten wonen. Want de stadsdelen financierden dat mee. Nou, en met die nieuwe bestuurlijke operatie is dat weer samengevoegd. En toen werd de wijksteunpunten en het Amsterdamse steunpunt wonen werd de Stichting Woon.
Ja.
En hebben ook hun takenpakket, zeg maar, verbreed. Niet alleen naar huurders, maar ook naar eigenaar, bewoners. Niet alleen om wonen en juridische kwesties, maar ook participatie, renovatie, duurzaamheid, dus
een
energie.
Een enorm palet aan activiteiten.
Dus we zijn er eigenlijk voor alle bewoners, voor alle kwesties die bewoners raken in hun woon- en woonomgeving.
Ja, maar ook voor niet-huurders, ook voor eigenaars. Die kunnen ook bij jullie terecht.
Waar veel vraag naar is en waar we ook echt een heel handzaam ondersteuningspakket voor hebben, zijn kleine VVE's. Mensen die op één trappenhuis met z'n drietjes een VVE vormen.
En vaak slapend, hè, tot de boel inzakt.
Vaak slapend. En er is een nieuwe verplichting dat ze een meerjarig onderhoudsplan moeten maken. Nou ja, hoe doe je dat dan? En hoe schat je nou in wanneer het dak vernieuwd moet worden? En ja, de ene eigenaar wil misschien ook, of kan misschien ook niet meebetalen, de ander wel.
Hoe los je dat op?
Hoe los je dat op? Want je wilt ook prettig wonen met elkaar. Je wilt misschien verduurzamen. Er zijn nog 100.000 woningen met enkel glas.
Ja.
Nou, dat scheelt heel veel in je portemonnee. En ook voor het milieu natuurlijk. Maar hoe pak je dat dan aan? Zijn er misschien subsidies? Er zijn heel veel vragen waar mensen individueel niet zo snel uitkomen. Nou, die kunnen dus ook bij ons terecht.
Ik krijg een visioen, of tenminste een soort flashback van Amsterdam met heel veel hippies. En toch, Kuiners en Meiland was nog één grote. Er stonden allemaal tenten en wagens en zigeuners. En die zijn allemaal, ja, dat komt de plek bij me op, hoor. Die zijn allemaal verdreven de stad uit. Hè?
Ravelrandjes.
En die ravelrandjes zijn er bijna niet meer. Die waren ook heel prachtig. Dus is in dat prachtige samengaan. Hè? Want ik vind het een heel mooi, super verhaal dat het ergens bij elkaar komt en centraal geregeld is. Zijn er onderweg ook veel mensen, veel groepjes gesneuveld?
Nou ja, kijk, groepen, stichtingen, verenigingen.
En niet de mensen letterlijk, maar.
Nee, dat snap ik. Maar die, weet je, mensen worden ouder, mensen, ze krijgen kinderen, ze krijgen een andere baan. Dus dat is helemaal niet zo gek dat dat op een gegeven moment weer nieuw verloop kent. Maar er zijn altijd weer nieuwe initiatieven voor in de plaats gekomen.
Gelukkig hebben we nog Ruigoord, hè? En gelukkig hebben we nog een paar van dat soort kleine.
Ja, en je ziet ook wel in de stad nieuwe initiatieven van mensen die dan. Wat nu heel erg opkomt is. Ook als antwoord op de wooncrisis, de wooncoöperatie, beheerscoöperaties. Dat mensen zeggen, nou ja, we willen betaalbaar wonen mogelijk maken, maar we willen het ook op een sociale manier en met elkaar. Dus dan gaan mensen weer dat soort initiatieven
opzoeken. En lukt dat ook? Lukken die ook in de uitvoering?
Ja, dat is de Warren. Dat is een vrij bekend initiatief wat niet zo lang geleden echt helemaal van start is gegaan.
Want heel veel mensen kennen het niet, denk ik. Wat is de Warren?
De Warren, zo heet die wooncoöperatie. Ja. Maar je hebt ook de stichting Acropolis. Je hebt allerlei vormen van samenwonen. Soms met ouderen, soms met jongeren, soms gemengd. Knarrenhofjes werd ook wel al genoemd. Het zijn allemaal voorbeelden van dat mensen hun eigen woonsituatie
maar
willen.
Maar ook jarenlange strijd. Acropolis heeft heel lang geduurd, hè? Voordat ze het voor elkaar kregen. En het is nooit helemaal geworden zoals ze het wilden. Want er komen al die verschillende wetten en al die organisaties proberen daar toch iets van te maken. Ja. Dus het is vaak een lange leidersweg geweest, hè?
Ja, en ook de financiering en de rechtsvorm is heel erg. Een lange adem moet je hebben. Ja. En je moet het ook met elkaar al die tijd volhouden. We leren er wel steeds meer van.
Ja.
We hebben bij woon ook mensen die daar nu heel erg goed in zijn. En die groepen dus ook kunnen begeleiden en helpen dat ze niet het wiel steeds uit hoeven te vinden.
Of vastlopen in de modder, want zo zijn er ook velen, hè?
Ja.
Jacqueline, jij doet het heel enthousiast. Jij bent directeur. Waar kom jij eigenlijk vandaan met je enthousiasme? Waar heb je dat opgedaan? Zodat je deze klus nog bent gaan doen in je leven.
Ja, leuke vraag. Maar ik denk dat ik me de afgelopen meer dan 40 jaar gewoon altijd heel erg betrokken heb gevoeld bij de stad. En bij de bewoners van de stad. Ik ben er natuurlijk zelf ook een. En heel erg geloof in dat mensen die stad samen maken. En mijn achtergrond begint ergens bij samenlevingsopbouw, met buurten en wijken waarin bewoners probeerden het voor elkaar in de woonsituatie, maar ook in de ruimtelijke ordening beter te regelen. Maar ook altijd dat sociale aspect meenemen.
Mensen met elkaar in gesprek brengen.
Ja, en dat is toch een soort rode draad. En dat heeft ook in verschillende functies. Ik ben ook een tijdje directeur vluchtelingenwerk geweest. Nou, dan gaat het eigenlijk om nieuwkomers die in die stad hun plek
vinden. Wat nu weer gebeurt, hè?
Wat nu ook weer gebeurt.
Ja.
Weet je, en ik ontleen daar ook ontzettend veel optimisme en vertrouwen aan. Omdat ik dat echt, in mijn hele lange carrière toch wel altijd zag hoe ongelooflijk ruimhartig mensen zijn. En hoe altijd ze bereid zijn, ondanks, ik zie ook wel de toegenomen tegenstelling, hoor. Ik zie het echt, die gentrification, die heeft scherpe kantjes. Maar zodra je serieus met mensen in gesprek gaat, dan zie je dat altijd de bereidheid om de brug te slaan, de verbinding te zoeken, wint.
Ja, kan je nog iets schetsen van hoe de woonsituatie in Amsterdam nu is? Ja, het hoeft niet met exacte getallen, maar we hebben het over de kloof tegenwoordig, hè? Dus arm en rijk, heel erg. Want de miljoenen panden vliegen echt om in mijn staat de klots tegen de plinten op. En de beetje gewone Amsterdammers trekken weg.
Ja.
En de miljonairs nemen de stad over. En dat gaat toch wel heel snel. De afgelopen 5 jaar is dat toch enorm versneld. Hebben jullie daarmee te maken als wonen? Of vertrekt zich dat een beetje buiten jullie gezichtsveld? Of?
Nou ja, dit is, de wooncrisis is natuurlijk elke dag in de kranten te vinden.
Ja.
Maar je kan wel verschillende groepen onderscheiden die er meer. Voor iedereen is er schaarste en voor iedereen is het moeilijk. Maar je kunt het wel een beetje aanwijzen van wie zich nog wel redt. Nou, als je veel geld hebt, vind je altijd wel een pand. Want die huizenprijzen zijn de pan uit gerezen, maar ook heel veel huren zijn enorm hoog. Maar grote groepen, jongeren, starters, gezinnen en ouderen. Weet je, dus eigenlijk bijna iedereen, maar daarbinnen juist de mensen met mindere inkomen, mindere economische slagkracht. Ja, die staan achter in de rij.
Ja.
De wachttijden zijn nog steeds 13 à 14 jaar. Je ziet gezinnen dan maar de stad uittrekken. Ouderen willen soms wel doorschuiven, maar het kan niet. Dus het is niet altijd dat je geen woonruimte hebt, maar het gaat ook om geschikte woonruimte en betaalbare woonruimte.
Ja. En neemt dat af? Of neemt dat steeds meer af? Of zeg je dus toch een kentering? Bijvoorbeeld nu met de nieuwe wet, die gaat een soort crisiswet die de leegstand wil aanpakken.
Nou, er is niet zo heel veel leegstand, maar alles wat helpt. Want leegstand is natuurlijk doodzonde. Het is bedoeld om in te wonen en niet om leeg te staan en niet te speculeren. Dus dat is goed. Maar de leegstand, de mensen die nu ergens op een wachtlijst staan, die kunnen vaak niet in die leegstaande panden. Want dat is dan soms niet geschikt voor bijvoorbeeld sociale huur. En daar zit toch de grootste mismatch. Er was onlangs weer, ik geloof het, via onderzoek, dat als je kijkt voor wie de sociale huur, dus zeg maar tot een huur tot ongeveer 750 bedoeld is, en het aantal mensen wat qua inkomen daarvoor in aanmerking komt, ja, dan is dat gewoon niet voldoende. Er zijn veel meer mensen die ervoor in aanmerking komen dan dat er sociale woningen zijn. En dat is ook minder geworden. Dus, en daarna, in de vrije sector, worden de woningen, de huren meteen heel erg hoog. Dus op het moment, dat is wel een pleidooi wat nu steeds breder omarmd wordt, op het moment dat je dat puntenstelsel waar we het eerder over hadden, dat je dat zou laten gelden tot woningen tot 1000 of 1250 huur, dan zou je dus de woningvoorraad vergroten voor mensen die, noem maar wat, twee onderwijzers of een politieagent en onderwijzer die en dan met z'n tweeën daarin zouden
kunnen.
Gaat
dat kunnen. Gebeuren, denk je? Dus eigenlijk is dat een relatief kleine ingreep, zou je zeggen, als je die.
Ja, het punt is, volgens mij is er in Amsterdam wel draagvlak, maar dat is landelijke wetgeving.
Ja.
En we krijgen nu weer een minister van volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Dus ik denk dat heel veel, met name de grote steden, bij hem aan gaan kloppen om aan dit soort knoppen te gaan draaien.
In Amsterdam is nog steeds de grootste woningvoorraad bij de sociale corporaties, hè? Klopt dat?
Hou me er niet mee, ik dacht 45%.
Ja. Dus ongeveer de helft van de woningen is geoormerkt voor mensen met
iets minder
inkomen.
Dan
En dan hebben we daarnaast die enorme groep die heel rijk is en heel veel koopwoningen tot zijn beschikking krijgt. En dan heb je het daarnet over die tussengroep. En daarvan zeg je, als dan iets aan die huur wordt gedaan, zou je daar al mee de onderwijzer, de brandweerman, de politieagent enzovoort, zoals we altijd noemen, kunnen bedienen.
Ja, ik denk dat dat helpt. En er zit ook een logica achter. Want kijk, in schaarste, dan gaat het erom wat de gek ervoor geeft, zeggen ze wel eens. Hè? Terwijl dat puntenstelsel legt natuurlijk een relatie tussen de kwaliteit van de woning en wat het dan waard is. Dus dan krijg je weer een prijs-kwaliteit verhouding dat bepaalde panden gewoon ook niet meer waard zijn dan, ik zeg, €900. Omdat je het weer gewoon objectief kunt vaststellen.
En daar kan niemand over bieden.
Nee, dat kan het ook niet. Want dan geldt natuurlijk de toewijzing. Wie is er aan de beurt? Weet je, dus het gaat om van, ga je meer woningen reguleren en daardoor toewijzen aan de mensen die daar nu op zitten te wachten? En laat je iets minder aan de vrije markt over? Nou, dat zou een beetje kunnen helpen.
Het masterplan Amsterdam-West, hoe ziet dat eruit? Ik begreep dat je daar enthousiaste voorstander van bent. Wat houdt dat in?
Je hebt de masterplan Nieuw-West.
Nieuw-West bedoel ik eigenlijk.
En Zuidoost.
Ja.
Ja, je zou kunnen zeggen het is een voortzetting van de wijkenaanpak. Een aantal mensen herinneren zich nog wel de Vogelaarwijk en dan de Amsterdamse wijkenaanpak. En nu weer de masterplannen. Waar het om gaat is dat in die wijken toch zeg maar een hele stapeling van achterstandssituaties zijn. Ja. En dat gaat niet alleen om de woningen en de woningvoorraad, maar ook om renovatie, kwaliteit, maar ook de kansen voor de jeugd, hoe kinderen opgroeien. Dus dit is een nieuwe poging om dit samen met de bewoners, daar pleit ik dan vanuit Woon altijd voor, want ik geloof dat bewoners heel veel zelf kunnen en zonder hen lukt het ook niet,
ja,
om dan toch een aantal versnelde verbeterslagen te maken in die wijken.
Goed, we gaan zo verder ook met Dick van Alphen straks in het gesprek. En nu, ja, Our House. Gezongen door Crosby, Stills, Nash en Young. Ga je gang.
You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire.
Toch, hè? Crosby, Stills, Nash en Young, Our House. Bekende nummers zijn Teach Your Children, Ohio en Our House. De band ontstond aan het einde van de jaren 60, net na de Flower Power tijd. En voor velen golden zij als de verpersoonlijking van de hippiecultuur. Die we toch een beetje verloren zijn in deze overgereguleerde stad. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Nu aan de telefoon Olga de La Fontaine met haar column Woedend. Ga je gang.
Woedend. Gillen wil ik, slaan, bonken tegen de ruit die haar van mij misschien wel corona-adem scheidt en er wellicht voor zorgt dat ik haar de ziekte geef. Vannacht kreeg ik een schorre wat rauwe keel. Heb ik nooit. Ik moet een zelftest doen, ik weet het. Ik dacht alleen even mijn medicijnen op te halen uit de 7 lokken van de apotheek die buiten staat. Maar toen ik mijn antidepressiva uitnam, zag ik dat het weer het verkeerde merk is. Ik ga naar binnen. Mijn ogen spuwen gif richting de apothekersassistenten. In mijn psychose van meer dan 35 jaar geleden zou ik geloofd hebben dat er een kans bestaat dat ik haar met mijn blik vermoord. Als blikken konden doden. Zij kan er niks van doen. Ze doet alleen maar precies wat de computer zegt. Maar ik moet mijn woede kwijt. Ik hou me in. Rustig, Olga. Dat andere merk antidepressiva dat u wil, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ik zeg met klem, ik heb deze discussie 3 maanden geleden ook al gevoerd. Sterker nog, sinds ik hier woon en klant ben bij jullie, krijg ik minstens 1 keer per jaar het verkeerde merk. Nu zult u denken, ach, een ander merk medicijnen, die zijn toch hetzelfde, alleen een ander hulpstofje. Nee dus, Teva helpt mij, Sandoz niet. Ik heb het ettelijke malen uitgeprobeerd. Ik ontwikkel angst. Binnen 2 dagen. Ik zal het erover hebben met de apotheker. Die weet ervan, zeg ik. Ik mag dit niet zelf beslissen, zegt ze trouwhartig. Hij komt vanmiddag. Ik wil vandaag nog gebeld worden, eis ik. Briesend verlaat ik de apotheek. Buiten ga ik stampend lopen. In mijn achterhoofd weet ik dat het goed komt. Ik heb immers de rode knop, het telefoonnummer van mevrouw Braaksma, contactpersoon bij mijn zorgverzekeraar. Moet ik Mensis hier expliciet noemen? Wel ja. Met haar heb ik 3 maanden geleden ook contact gehad. Ik mag haar bellen als er iets misgaat. Mag mijn gal bij haar eruit braken. Zij gaat het voor mij regelen. Het gebeurt me te vaak. Ik krijg een hekel aan de apotheker die in mijn opdracht mij steeds belt en zegt, het komt goed hoor. Wanneer krijgt hij eens op zijn falie? Waarom zorgt u er niet voor dat paroxetine Teva signaalrood opflakkert zodra de assistente mijn cliëntenpagina op de computer opent? Als hij niet belt vandaag, print ik mijn column 100 keer uit en stop ze in alle brievenbussen in mijn wijk. Ik ga een lotgenotengroep oprichten. Sta op tegen het verkeerde merk. Vlak voor ik naar het atelier in de stad vertrek, doe ik een zelftest. Ik kijk. En ik kijk. En kijk. Ja, 2 streepjes. Echt fijn. Positief. Godskeleren. Zelfisolatie. Goddank zat die ruit ertussen.
The sun went up on rainy morning, just a couple of hours off the dawn. Mrs. Headley peeked out through her curtains, wondering what was going on. The neighbor said over coffee cups that nice young couple is breaking up. In the living room, the linen and the crystals, Siddle begged and said to go. I tell myself once more I won't be here in spring to see my roses grow. And all the things you tried to fix, the roof still leaks, the door still sticks. House for sale. You can't.
Worden we toch even stil en wee van House for Sale. Hoe vaak komt dat nu wel niet voor in Amsterdam? Heel veel, eigenlijk heel weinig houses for sale. En als ze er zijn, worden enorm overboden. Soms meer dan 10%. Dit was de Saanse popgroep Lucifer, die opgericht is in 1972. En die bestond voornamelijk of aanvankelijk uit Margriet Eshuis, Dick Buisman en Henny Huisman. Dit was hun eerste en tevens grootste hit uit 1975. Jacqueline van Loon zit hier aan tafel, directeur van WOON, een verzameling van allerlei belangengroepen van de afgelopen jaren en vertegenwoordigers van woningverenigingen, private mensen die vragen hadden over wonen, of dan gaat over woningaanpassing, over huur, over kleine VVE's die steun nodig hebben. En aan tafel zit Dick van Alphen, heeft het eerste gedeelte nog niet meegedaan, heeft braaf gewacht tot het zover was. En we gaan het hebben over wonen in Amsterdam en dan met name voor, laten we het zeggen, kwetsbare groepen. En dan hebben we het over, misschien begin ik even met Dick, kwetsbare ouderen en wonen in de stad. Misschien even zeggen waar jij van bent en van was.
Ja, ik ben van de stichting Age Friendly Wonen Amsterdam. Een ingewikkelde naam, maar bedoeld om aan te geven dat met name het belangrijk is dat mensen in hun eigen buurt zo lang mogelijk zelfstandig oud kunnen worden. Die stichting is opgericht omdat we dachten van nou, dat is een manier om ons te presenteren als burgerinitiatief.
Vanuit Stadsdorp oorspronkelijk, hè?
Vanuit de Stadsdorp oorspronkelijk.
Ja.
En met als basisidee, als we nou eens, want er wonen ontzettend veel oudere mensen in niet geschikte woningen in de stad, vooral binnen de ring, maar inmiddels ook in West. En hoe zouden we die kunnen helpen? Want de woningmarkt, toen ook al 5 jaar geleden, was dus erg ontoegankelijk. En wat we kunnen doen, dan moeten we het zoeken in bouwtechnische veranderingen om te zorgen dat die bestaande woningen wel beter toegankelijk worden.
Het ging met name ook over die toegankelijkheid. Hè? Ja, dat
aspect, want ja. Het gaat over een belangrijke groep van meer dan 100.000 mensen die feitelijk gezien een beetje, laat ik zeggen, in hun huis steeds meer raken opgesloten. Naarmate ze minder goed ter been worden, wordt de trap voor ze steeds lastiger. En niet alleen voor henzelf, maar ook voor de vrienden en bekenden waar ze het, naarmate ze ouder worden, steeds meer van moeten hebben. Dus het maken van betere bouwkundige voorzieningen om toegankelijkheid te verbeteren in de bestaande woningen was aanvankelijk dus gewoon het oogmerk.
Het was een heel idealistisch oogmerk.
Ja, wij noemden
hè?
Ons ook het liftentrio. Ja, zeker.
Jullie dachten, plak er een lift tegenaan.
Precies.
Dan is er heel veel opgelost.
Ja.
En dat klopt. Alleen.
Ja. Het klopt. En alleen het is binnen de bestaande regelgeving is het ontzettend moeilijk te realiseren. Omdat er allerlei bouwkundige regels zijn. Er zijn brandveiligheidseisen. Verzin het maar. Dus naarmate we er ons meer in verdiepten, werd het ook wel ingewikkelder. Belangrijk is ook dat we ons realiseerden van dat de gemeente er eigenlijk in woorden wel belangstelling voor heeft, maar in geld eigenlijk veel te weinig. Hè, als we nu kijken wat de gemeente in de afgelopen 4 jaar... jaarlijks heeft uitgetrokken voor specifieke hulpprogramma's voor ouderen in de vin van valpreventie en andere dingen. Dat is ongeveer 1,5 miljoen per jaar.
Terwijl het over hoeveel miljard?
We hebben het over een gemeentebegroting van tenminste 5,5 miljard.
Ja, dus dit zijn echt druppeltjes.
Dus dit is een druppeltje op de gloeibaan. En dat is dus waar het in feite ook stokt. Hè? Dus er zijn wel 2000 nieuwe aangepaste woningen gemaakt. Maar we hebben het over een hele grote groep die in feite niet kan bewegen, dus letterlijk niet. Hè?
Van hoog steeds naar laag, het was die
van hoog naar laag,
hè?
Maar ook gewoon die niet kunnen bewegen omdat ze niet vorm kunnen geven aan hun eigen.
En met bewegen bedoel je een voortgang op die arbeidsmarkt?
Precies, op de woningmarkt. Ja, precies. Hè? En dat betekent dus dat ze noodgedwongen blijven zitten. Dan zitten ze voor de gemeente, voor het systeem, blijven ze dus in de woonkolom, zoals ik het dan maar noem.
Ja.
En met als eigenlijk enige alternatief, naarmate ze minder buiten kunnen komen en
buiten ook minder naar binnen kan.
En minder naar binnen. Dat ze op een gegeven moment echt alleen in het systeem overkantelen naar het zorgsysteem.
Ja, dus eigenlijk,
en dan zijn ze ineens al hun eigen vrijheid in die woningzijde kwijt.
Dan komt eigenlijk het bejaardenhuis wat we niet meer hebben,
precies,
komt bij hen binnen.
Precies.
Even als we over hen, sorry luisteraars dat we over hen praten, maar dan wordt de regie eigenlijk ook langzamerhand ontnomen.
Precies.
Van de
maar dan ook
dingen,
in een hele korte tijd. Hè. Ja. Ze hebben die regie nog grotendeels zelf, maar kunnen eigenlijk niet hun eigen regie meer voeren door de bouwkundige belemmeringen.
Ja, en dat veroorzaakt in heel veel gevallen een soort zorgval.
Het is een groot eenzaamheidsprobleem.
Ja, plus dat als je dan in die zorgval bent terechtgekomen, gaan we het nog even erger maken. En je moet op een dag dat huis uit, dan loop je het risico dat je in Purmerend of God mag weet waar in een verpleeghuis komt. En dat is een akelige manier van je leven beëindigen.
Precies. En met de stichting hebben we de gemeente proberen duidelijk te maken. De gemeente is al heel lang lid van het
Age-Friendly
netwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat er binnen die Wereldgezondheidsorganisatie ontzettend veel is nagedacht over hoe je nou ouderen in hun eigen omgeving het beste oud kunt laten worden.
Dat heeft ook een hele mooie naam.
Ja,
hè?
Zeker. Aging in place. Ja. Ja.
Waarbij dus het centrale thema is toch de regie. Dat je de regie behoudt. En in het doemscenario van daarnet raak je steeds meer en meer regie kwijt.
Precies. Dus onze oproep was, gemeente, doe daar meer aan. Je bent daar lid van, doe daar gewoon meer aan.
Ja.
En in de afgelopen jaren is dat voor een deel gelukt met het programma ouderenhuisvesting. Maar het is nog veel te
minimaal,
klein.
Minimaal, ja. En wat ook opviel, en daar zal Jacqueline ongetwijfeld ook op kunnen aansluiten. Ook in Nieuw-West en andere, je mag het geen probleemwijk meer noemen, maar hier en daar zitten toch nog wel probleemblokken van huizen. Hè? Achterstallig onderhoud, gehorigheid. Dat kan jij het beter vertellen. Maar dan zie je ook nog mensen die bijvoorbeeld 4 of 5, zelfs 5... in bepaalde flats mochten geen liften. Want boven rond 4 hoefde je geen liften te bouwen. Maar er zitten nu allemaal, en dan komen we ook bij jouw actualiteit, heel met name Marokkaanse en Turkse medebewoners in Amsterdam, die vaak toch met een gebrekkige gezondheid, slechte toegang tot communicatie, taalproblemen. En dan zie je wat jij net schetst, dat hele scenario. In Amsterdam-Zuid kan het nog ietsje meevallen, denk ik. Maar ik denk, als je dan naar die wijken kijkt, kan dat heel dramatische gevolgen hebben.
Precies.
En gevoelens van eenzaamheid, ver weg, enzovoort. Herken je dit, Jacqueline? Dit?
Ja, terwijl Dick praat, zit ik voortdurend te knikken. Want dit is echt het verhaal van alle ouderen. Hè?
Ja.
Dus de woningsituatie is gewoon niet geschikt. En dat beleid is ineens veranderd. Vroeger had je natuurlijk veel meer aanleunwoningen, verzorgingstehuizen. Ja. Maar ineens was het beleid van iedereen zo lang mogelijk zelfstandig
want
thuis.
Want dat willen ze allemaal.
Nou ja, veel mensen willen dat ook wel.
Maar
als de woning het toestaat. Als de woonomgeving ook geschikt is. Natuurlijk wil je het dan. En als het niet eenzaam is, dat je het met elkaar doet.
Ja.
Hè? En we zien nu in binnen de ring zijn met de kleine trappenhuisjes heel veel woningen niet geschikt. Maar ook buiten de ring, waar ook heel veel kwetsbare ouderen wonen. We hebben net dat onderzoek gepresenteerd van Marokkaanse en Turkse ouderen, die met name daar zijn neergestreken destijds.
Ja.
Ja, die met 4, 5 hoog de trap op moeten en dus soms ook bijna niet meer buiten komen.
Ja, en vaak meer gezondheidsproblemen hebben dan de gemiddelde Amsterdammer, door het harde werken, noem maar op.
Ja, maar dat is dan meer vaak dat het dan eerder op eerdere leeftijd is en anderen krijgen het misschien wat later. Dat vind ik dan nog niet zo'n groot onderscheid. Waar we heel erg van schrokken, was de onwetendheid.
Ja.
Dat de
ja.
informatie die er is, van corporaties, van gemeenten, dat deze groepen nauwelijks bereikt.
Ja.
En wij vroegen dan ook, in dat onderzoek met allemaal focusgroepen van, en als het dan niet meer gaat, hoe gaat u dan zoeken naar iets anders? Hoe gaat u dan? En ze wisten gewoon niet waar te beginnen. En dan vroegen ze aan die kinderen, maar die kinderen wisten het ook niet. Zijn vaak niet geletterd. Dus vertalen alleen maar in Arabisch en Turks, dat helpt ook niet.
Nee.
Dus waar wij eigenlijk op uitkwamen, we hebben dit samen met zelforganisaties.
Je hebt een mooie brochure voor je liggen, en dat gaat over woonwensen, kan je even zeggen.
Woonwensen van Marokkaanse en Turkse ouderen in Amsterdam.
En hoe zijn die geïnventariseerd?
En daar hebben de stedelijke zelforganisaties van Marokkaanse en Turkse ouderen, HTIB en MCMO, die hebben in hun achterban zijn ze telefonische interviews gaan doen, focusgroepen, ook apart met vrouwen. Dus in eigen taal en een veilige setting dat je echt vrij uit kan praten. En daar is dus dit beeld uit naar voren gekomen. Het is ook aangeboden aan de wethouder. Die heeft ook al laten weten dat hij die aanbevelingen wil uitwerken. Want ze willen ook heel graag, dat is een van de aanbevelingen, dat die zelforganisaties van de eigen groep, dat die dan mede als intermediair ingezet worden om die voorlichting wel te geven. Ja. Ja. Dat mensen niet alleen maar verpieteren totdat het niet meer gaat.
Ja. Maar, zijn er ook concrete uitzichtspunten waarvan je denkt, want het is een hele grote groep. Sorry weer dat we over de mensen praten, maar een hele grote groep.
Ja, het is een snelst groeiende groep.
Ja, de snelst groeiende. Zeg maar. Ja. Dus er komt heel veel nood op ons af. Op hen af.
Ja.
En zijn daar vooruitzichten die een beetje sprankje hoop?
De communicatie verbeteren. Maar je kunt mensen zeggen van, ga bijvoorbeeld naar een woning met een lift doorschuiven of naar een begaande grondwoning, hè, traploos. Maar dan stuit je er weer op van, wat gaat dat nu huur doen? Kom je in aanmerking voor een regelgeving van hoog naar laag of van groot naar beter? En kan de gemeente misschien wat tegemoetkomen, hè, in bijvoorbeeld iets doen met de verhuiskostenvergoeding? Die regels zijn er wel, maar die zijn nu erg beperkt.
Ik zou meer pleiten voor ook. Kijk, ik ben niet. Vroeger hadden we een gemeentelijk woningbedrijf. Het is niet zo dat we dat terug hoeven. Maar ik denk dat de rol van de gemeente toch op dit punt veel groter kan zijn. He, dat dus door het bijvoorbeeld toevoegen van liften in Nieuw-West. Voor rekening van de gemeente, niet van de corporatie of de huiseigenaren. Dat kan zorgen dat de mensen er gewoon in kunnen blijven wonen. Terwijl er wel een essentiële voorziening wordt toegevoegd. Die eigenlijk, zo'n lift, is gewoon iets wat is van deze tijd.
Ja. Nou ja, lift toevoegen, geclusterd wonen. Ja. Er komt nu ook 2000 nieuwe woningen bij. Bestaande woningen dus toegankelijker maken.
Nog even voor
maken.
De mensen die het niet weten. Wat is geclusterd? Oh, ja. Gespikkeld? Geclusterd? Ja. Wat is het verschil?
De essentie is eigenlijk dat het wel zelfstandige woonruimte is. Dus het is geen woongroep. Maar vooral dat je een gemeenschappelijke ruimte erbij hebt.
Maar is dat dan, blijf je dan in je eigen huis wonen en komt er dan in het midden op het plein iets te staan? Of is het een knarrenhof dat je met z'n allen ergens gaat wonen?
Kan gevarieerd. Je kan ook in één complex, daar zijn we nu aan het kijken van of je dan, hè, maar in dat complex verschillende eigen woningen hebt, maar wel met een gemeenschappelijke ruimte erbij.
Ik had een fantasie van als je nou zo'n prachtig flat hebt, er zijn ook hele mooie in Nieuw-West, hè, dat je een hele bovenverdieping vrijmaakt. Die mensen laten verhuizen. Dan heb je daar alles. Dan kan je een verpleegkundige, je kan er een biljartruimte, je kan er een gezellige een logeerruimte. Ja. En één lift opzij, zodat iedereen naar boven kan en weer terug in zijn hok.
Dat is helemaal leuk hoor.
Maar dat kan. Het is hartstikke luchtfietsen, maar die dingen realiseren. Ja.
Nee, we kijken nu hoe dat kan. Alleen zo ruim van een hele bovenverdieping gaan er ook weer woonruimte verloren. Dus dat is natuurlijk een dilemma.
Maar er komt heel veel geluk voor terug. Nationaal geluk.
We kijken zelf simpel van, kan er in de binnentuin een container of een klein gebouwtje, wat je toch als clubhuis kan gebruiken, waardoor die toch daar activiteiten komen.
Maar dan moeten ondertussen toch die huizen ook opgeknapt worden. En ook die lift, want als je geen lift hebt, kan je niet naar dat leuke gebouwtje. In de tuin, toch?
Ja. Dus de fysieke aanpak, wat kan er veel meer, helemaal eens met u. Andere kant, waar we ook heel erg naar kijken, is doorstroom. Want er zijn ook heel veel grote gezinnen in veel te kleine woningen die echt behoefte hebben aan een wat beetje leefruimte. En hoe kun je dan de 1- of 2-persoons huishoudens verleiden om naar een andere woning te gaan?
Ja, we gaan even naar Het Laatste Huis, vonden we wel een mooi lied in het kader van deze, dat mensen tot het einde van hun leven op een veilige manier kunnen wonen in hun eigen omgeving met mensen die ze dierbaar zijn en niet op een brute wijze afscheid moeten nemen van hun buurt.
Ja.
Ja.
Kijk eens wat een mooie bloemen, wat een uitzicht heb je hier. Je stoel van thuis staat daar bij de tv. En hier op de vensterbank, foto's van ons allemaal. Zo zie je maar, het valt eigenlijk best mee. En al je kleren zijn gewassen, hangen fris daar in die kast. En je ochtendjas, heel handig naast je bed. En wanneer 's morgens vroeg je ogen open doet. Je zo naar opa zijn portret. Het laatste huis. Ze kan niet meer alleen en eenzaam zijn. Ze zorgt niet meer voor zichzelf en dan doet pijn. Haar bedje is gespreid, maar ze is alles kwijt.
want je vader zit al urenlang alleen. Je weet het echt niet meer, daarmee krijg je hem ook niet terug. Maar in je koffie is nog plek voor iedereen. Het laatste huis, ze kan niet meer alleen en eenzaam zijn. Ze zorgt niet meer voor zichzelf en dat doet pijn. Haar bedje is gespreid, maar ze is alles kwijt.
Snik opkomen, hè? Bij dit laatste huis. Dit was Jason Bouwman, winnaar van het programma Bloed, Zweet en Tranen uit 2013. Ik heb begrepen dat wonen en in je laatste huis of in je huis wonen niet alleen een kwestie is van stenen en een dak en verwarming, maar dat een huis, zeker als je kwetsbaarder wordt, of je nou Turks, Marokkaans bent of iemand die aan de laatste fase van zijn leven begint, een huis is ook een weerspiegeling van wie je bent. Je herinneringen, je uitzicht, het houdt je persoonlijkheid ook een beetje bij elkaar. Dus ik denk dat is wat mensen heel erg nodig hebben, denk ik. Althans, zo stel ik het maar voor. Om je leven op een waardige manier naar een einde te brengen met je geliefde. En dat vergeten we wel eens met wonen. Maar ik denk dat hier aan tafel Jacqueline en Dick het aardig eens zijn. Ik wilde eigenlijk ook nog een klein beetje officieel worden vandaag. Want Dick zit hier ook nog met een soort van overdracht, cadeau. Je vijf jaar ben je bezig geweest, heel enthousiast met het Liefde Trio. Misschien kan je een paar dingen noemen die je gedaan hebt straks. Maar eigenlijk stopt de stichting. De stichting heeft besloten, we gaan het stokje doorgeven. Ja. En we gaan ons ook voegen bij Woon.
Precies.
En dat ga je ook in de vorm doen van een soort cadeau, zullen we maar zeggen.
Ja, dat is de bedoeling.
Goed. Ben je te verstaan, Dick?
Ben je te verstaan?
Nee, dat is vet, ja. Ja, dan ga je gaan. Ietsje dichterbij. Ja, Michiel komt eraan. Michiel, daar mag je er ook lekker even bij blijven. Ja.
Ja, oh ja, nu hoor ik mezelf weer.
Dus Dick, jij gaat helaas, dat Liefde Trio.
Ja, dat Liefde Trio, dat is en de stichting hebben we gehad. En we hebben, laat ik zeggen, veel aandacht gekregen. Ook bij de gemeenteraad en zo. Maar toch uiteindelijk toch te weinig effectief. Ik vind het wel aardig dat Jacqueline net zei van het gaat over die Marokkaanse en die Turkse mensen die dus gewoon niet weten waar ze de informatie moeten krijgen. Wat dat betreft is er bij de stichting ook een heel mooi voorbeeld, maar dan ook bij de gemeente. Wij gingen op een gegeven moment toch maar een kleine subsidie aanvragen bij de gemeente. En Jan, onze derde persoon, die helaas is overleden, die is 9 maanden bezig geweest om via de elektronica van de gemeente een subsidie van een paar duizend euro te regelen. Ja. Dus wij, ook al waren wij enthousiast en wisten we de kanalen, en hebben we best wel een beetje kijk op computers, wij liepen er helemaal in vast. Wat moet het niet zijn voor allerlei mensen die dus uit een andere cultuur komen, die ouder zijn enzovoort. He, dus het is een goede leerschool. Maar het betekent ook dat we tot de conclusie zijn gekomen dat wij als kleine stichting onvoldoende power hebben om werkelijke veranderingen te bewerkstelligen. En ik denk ook als ik met Jacqueline het zou horen, denk ik van we hebben ook in het voorgesprek gezegd van waar behoefte aan is, en voor een deel is het er al, het is vooral het organiseren van creativiteit. En waar we ook met die stichting mee begonnen. Er zijn natuurlijk zo in de blind allerlei enthousiaste ideeën te bedenken. En het loopt vaak vast op op de marktwerking, de ambtelijke organisatie en niet op de oplossingen zelf. Dus daar is denk ik met name in een grote verband van de Stichting Woon best nog veel te bereiken in de komende periode.
Ja.
Dus wij hebben gezegd van nou, wij zijn een stichting. Als je een stichting opheft, dan is het zo dat je eerst je schuldeisers betaalt en daarna wat er over is, draag je over aan een stichting met een soortgelijk doel. Dus dat wou ik bij deze maar aan de Stichting Woon gaan doen.
En dat ga je dus met een brief doen, hè?
Ja, ik heb een brief hier.
Ja.
Hè? En dan kan ik nog even zeggen dat de gemeente, hè, dus ik heb al gezegd, Amsterdam maakt deel uit van het netwerk van Age-Friendly Cities. Hè, dat gedachtegoed, dat zou echt nog veel meer naar voren moeten komen. Er zit ontzettend veel kennis en ook creativiteit. En wij hopen dat de Stichting Woon dus het kleine bedrag wat we hebben, daarvoor wil besteden.
Dat is toch een aardig bedrag hoor, dat kan je leuk van op vakantie. Maar goed, alsjeblieft Jacqueline, jij neemt het in ontvangst.
Nou, dankjewel Dick. Dit is een hele eer, een hele verrassing ook. En het is ook een serieus bedrag om iets goeds mee te doen.
Ja.
En we moeten natuurlijk even doorpraten nog over wat dan een goede besteding zou kunnen zijn. Maar wees gerust dat we dat in ieder geval in deze sfeer zouden willen doen. En ik zou eigenlijk ter plekke met je willen afspreken dat we doorpraten.
Een soort denktankje ergens.
Denktankje, want er zijn eigenlijk, ik vind het geweldig wat jullie hebben gedaan, hoe jullie die afgelopen jaren al in hebben gezet. Maar zo zijn er meerdere kleine initiatieven. Dus ik zit nu ter plekke meteen te denken van, die zou je bij elkaar moeten halen.
Ja, ja.
Woon niet zijn als we het niet samen met de mensen willen doen.
Ja.
En dat we dan zeggen van, dit is wat vrij besteedbaar budget. Wat zou nou een verstandige en een effectieve besteding zijn, wat we nu eens kunnen doen, zonder dat je die hele papiermolen bij de gemeente door moet voor de subsidie.
Ja.
Dat zou natuurlijk erg leuk zijn. Ja, daar wil ik wel initiatief voor nemen om zo'n bijeenkomst te.
De houjaar, hè? De geloofsbrieven, hè?
Ja.
Hier heb je een document waar het gedachtegoed, waar de stichting zich een beetje op heeft gevestigd.
Ja.
Staat het op een rijtje, dus Dick.
Ja, precies. Misschien als toelichting, want dat is waar we ook veel over hebben gediscussieerd en echt wel vanuit het grotere geheel hebben voor Nederland hebben vertaald. Dus aging in place, oud worden in je eigen plek, heeft eigenlijk gewoon een persoonlijke domeinkant. Waar je wat Olga al zei, van je wordt oud in je eigen omgeving. Je woning is gewoon voor jezelf. Daar groei je steeds meer in. Tweede is een sociaal domein. Al die mensen in je omgeving worden steeds belangrijker naarmate je actieradius kleiner wordt, omdat je ouder wordt. En drie, niet te vergeten, is dus de fysieke domein. Hè? De plek, gewoon werkelijk, waar gebouwd is. En hoe die is ingericht, of de stoepen goed zijn om je te verplaatsen, et cetera. En waar die drie elkaar raken, daar is sprake van een redelijk goede aging in place.
Ja, en ik denk dat het prachtig is. Je hebt het in ontvangst genomen, het gedachtegoed neem je ter harte. Ik zou nog heel kort misschien een klein pleidooi willen houden voor dat er toch nog in Amsterdam kleine bejaardenwoningen, mag je ze niet noemen bejaardenhuizen, maar kleine voorzieningen waar mensen toch gewoon zoals vroeger naartoe konden gaan, want die bestaan eigenlijk helemaal niet meer. Dus wie weet kan Woon daar ook nog eens die denktank naar kijken.
Ja.
En je mag nog wat zeggen.
Want dat nemen we mee. En het past een beetje bij dat geclusterd wonen en meer gemeenschappelijke ruimtes. Want die moeten ook die functie veel meer gaan hebben. En dat moet ook dicht bij huis zijn, niet heel ver weg. Niet dat je twee bussen moet nemen, dan heeft het geen zin. Dat is precies wat Dick zegt. Het gaat echt in place.
Ja.
En daar komt ook wat meer rijkssubsidie voor gemeenschappelijke ruimtes. Dus wellicht kunnen we dat ook met die groep bespreken als we die bij elkaar gaan.
Want er komen wel hele mooie nieuwe, zoals de Sint-Jacob. Hè? Ik weet niet of jij de Sint-Jacob nog in de oude vorm kent.
Ja, weet ik.
Een waanzinnig diep geïntegreerd oude mannen-vrouwenhuis. Daar staat nu een super deluxe appartementencomplex. Hele dure huur. Net als bij de Macron. Dat zijn voorbeelden van plekken waar heel veel oude Amsterdammers gewoond hebben. En toch onderweg een beetje vermorzeld zijn in het nieuwe systeem. En die andere voorzieningen kennen we bijna niet meer. Dus ook daar houden we een pleidooi voor. Lieve mensen, dit was het voor vandaag. Dick en Jacqueline, hartelijk dank. Dick voor al je werk wat je gedaan hebt voor het Liefdetrio en de Oude Amsterdammer. En Jacqueline, heel veel succes met je werk in Woon. En het wacht is op de muziek van Michiel.
Op Radio Salto.